Eigenlijk vind ik als soort minimale vereiste, als jij voorzitter bent van een gegevensbeschermingsautoriteit in Europa, dan moet Edward Snowden iets zijn wat je zo op kunt lepelen.
Ja, je kunt niet in dezelfde conversatie zeggen, mensen hebben meer aan mij dan aan de Nederlandse grondwet als het om digitalisering gaat, en dan vervolgens niet op de naam Edward Snowden komen. Het is ofwel het een, ofwel het ander, maar je moet wel ergens consequent blijven in hoe dat je gedraagt.
Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypuntenmaker Tim van Haren hebben wij het privacynieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Ja, sorry Tim dat ik deze keer wat letterlijk ga, maar jij maakt punten. Ik kan er ook niks aan doen. Jij maakt goede punten, maar dat kan moeilijk zeggen privacy goede punten maken, want dat is niet met een P, dus ja, vandaar.
Ja, kijk, de ene keer is het iets meer poëtisch, de andere keer is het iets letterlijker. Ik ben er heel blij mee, ik ga mijn punten maken vandaag.
Heel goed, heel goed. Wel, dat kan als wij het hebben over de volgende onderwerpjes. We gaan het verscherpt toezicht van de AP, dat laten we nog even de revue passeren. Ik heb daar wat feedback op ontvangen. En dat sluit meteen naadloos aan op een interview van de voorzitter van de AP, Aleid Wolfs, dat ik voorbij zag komen, waar ik het toch even over wil hebben. Verder, ja, Tim, de toekomst is nu, want in Chinese publieke toiletten kun je nu ook je urine laten onderzoeken. Heel interessant om eventjes over te hebben. Dan de EDPB met hun advies rond het pay-or-okay-model kunnen we natuurlijk niet onbenoemd laten. Europol heeft ook een hele mooie, samen met dan de politiecommissaris uit hieronder vallen, statement gepubliceerd, waarin ze hun beklag doen over end-to-end encryption. En ja, dat moeten we toch ook eventjes overlopen, want ja, dat is één grote drogredenering natuurlijk. En voor de rest hebben we nog meer privacy nieuws, wat datalekken, autoriteitenacties en een paar privacy pointers. Ik heb deze keer nog eens een lekker ouderwets toeltje meegenomen, omdat een van onze eerdere toeltjes heb ik moeten vervangen. En daar ben ik naar op zoek geweest en ik heb uiteindelijk iets gevonden. Goed, nou ja, dan doen we eventjes wat updates. Het Duvel-moordgat, een van Belgisch bekendste biertjes, de Duvel. Die brouwerij was slachtoffer van een ransomware aanval. Waarom wil ik hem eventjes benoemen? Wel, die heeft niet betaald, Duvel-moordgat. Heeft dus zowaar, want kan niet anders, heeft goede backups. Want ze waren eigenlijk binnen een paar dagen alweer up and running, hebben uit voorzorg alles stilgelegd, maar zijn daarna weer online gekomen. Maar dat betekent dus wel dat er 1 terabyte aan gegevens nu online voor het oprapen ligt, want die ransomware-bendes hebben echt gepubliceerd. Ja, daar zitten dingen tussen van strategische documentatie, HR, wat je wilt, maar dus ook een heel groot deel persoonsgegevens, kopieën van paspoorten, kennelijk vooral van Amerikaanse medewerkers, omdat de oorsprong van de hack zat hem in een Amerikaans bedrijfje wat ze een hele tijd geleden hadden overgenomen, maar waar dus ze nu dus via binnengekomen zijn. Maar dus ja, die update is er. Het is nu weliswaar afgerond en de hackers komen hun woord na en publiceren vervolgens een hoop. Waar ik dan ook wel eens benieuwd naar ben, is gaan we op wat voor manier gaan we eens terugzien of die gegevens nu wel of niet misbruikt worden? Want ja, ze zijn wel gepubliceerd, staan op het dark web. Mm-hmm. Maar dat is ook niet zo toegankelijk. Als in toch heel veel mensen hebben geen middelen dus daar moeten komen. Dus hoeveel misbruik wordt daarvan gemaakt dan?
Ja, dat is absoluut een goed punt. Ben ook heel blij om te zien dat ze eigenlijk dat hun IT-team de zaakjes toch wel best op orde heeft. Hè? Als ze zo snel kunnen recoveren van een ransomware-aanval, dat is op zich mooi. En ook al vallen ze met omzetting naar nationale wetgeving van de NIS 2 niet onder kritiek aan verstuur, denk ik, toch is het mooi dat
wat, Belgen... Wat? De bierproducent valt niet onder?
Ja, dus ze valt er niet onder, maar zeker voor de rasechte Belgen onder ons, wij beschouwen dat toch als het meest kritieke element in onze maatschappij. En het is toch mooi om te zien dat daar IT recovery top of line is.
Ja, ik vind eigenlijk dat zij zich vrijwillig als essentiële dienst moeten aanbieden bij het CCB.
We gaan allemaal naar het CCB, kom.
Oké, dat in tegenstelling tot een andere datalek bij Iddink. We hadden het er de vorige keer al over, die boekenleverancier waar iedereen met kinderen in toch zeker de middelbare school, met scholen die daar via werken, ja, die moet zich daar wel kandidaat stellen. Ik zit daar dus ook tussen. Ik ben nog steeds niet geïnformeerd door Iddink. Ik dacht, dan zal ik eens mezelf gaan informeren. Dus ik dacht, ik ga even kijken, privacy policy, waar staat het privacy @e-mailadres? Staat er niet in? Je kunt contact opnemen met de klantendienst. Ik denk van, een beetje lame, hè? Geen rechtstreeks contact voor dit soort dingen. Maar goed, dan ga ik wel naar de klantendienst, klik op het linkje, Het momenteel niet bereikbaar. Dus zij liggen nog steeds plat, denk ik dan, na de hack. Maar dat betekent dus ook dat je rechten niet kunt uitoefenen bij hun. Dat je mooi in je privacy policy zet. U kunt dat via de klantendienst doen, maar die ligt nu plat. Dus eigenlijk, dat lijkt me een best een serieuze overtreding. In de zin, ze zijn niet alleen te laat als mensen een verzoek indienen. Mensen kunnen gewoon geen verzoek indienen op dit moment. En dat is een serieus probleem. Dus bij Edding gaat het momenteel niet lekker, denk ik.
Nee. Misschien ligt dat ook aan het feit dat ze zelf nog een klein beetje alle hens aan dek zijn en nog met de handen in het haar zitten om een recovery te doen. Wat dat eigenlijk ook meer dan een gevolg is van het feit dat hun herstelprocedures eigenlijk van in het begin niet op orde hadden. Maar ja, bon, dat is vaak iets wat dat pas naar boven komt eens dat je eigenlijk te maken krijgt met het pijnlijke feit dat je slachtoffer bent geworden van een ransomware-aanval of een cyber-aanval of dat er iets fout gaat. En dan zien we dat wel terugkomen. Dus misschien zijn ze daar gewoon nog brandjes aan het blussen.
Ja, inderdaad. Goed, dan andere update, zei ik al, is rond het verscherpt toezicht van de AP. Mm-hmm. Ik vond het heel leuk om te horen dat ik daar meteen wat feedback op kreeg. Een stukje rond hoe dat ontstaan is. Bottom line, want ik had dus gevraagd, wie weet kunnen we daar wat meer achtergrond rond krijgen? Is dat een formeel instrument? Dus meegekregen dat is op zich geen formeel instrument. Het is iets waar men eigenlijk ook een beetje een combinatie heeft gemaakt van informatieverzoeken die de AP sowieso kan doen en de verantwoordingsplicht die een verantwoordelijke heeft. En als je die twee bij elkaar pakt, dan kun je vragen, wij willen graag van jullie periodiek rapportages ontvangen. En dat is wat het verscherpt toezicht op dit moment eigenlijk inhoudt. Waar dus bij verschillende verantwoordelijken, afhankelijk van wat ze mispeuterd hebben, gaan ze vragen van, wij willen van jullie periodieke rapportage waar die en die dingen in moeten staan. En dat is het verscherpte toezicht. En dat is van wat ik heb terugzien komen klassiek is dat een jaar dat men daarop toepast. En dan wordt er dus gewoon verwacht dat een verantwoordelijke proactief over een aantal dingen rapporteert. Eentje die toevallig 17 april is gepubliceerd, is die van de gemeente Eindhoven die onder verscherpt toezicht staat. Daar heeft de AP dan wat formeel, geven zij ook toelichting over wat hun bevindingen zijn en waarin ze dan aangeven welke dingen ze wel of niet goed vinden. Rond de Eindhoven wordt dus nu ook de burgemeester van Eindhoven uitgenodigd om even op gesprek te komen, omdat ze dus toch nog bij het beoordelen van aspecten rond bewaartermijnen, DPIA's, datalekken, maatregelen in het verbeterplan die niet duidelijk zijn, toch nog vragen hebben en dus dat toezicht eigenlijk nog aan het verlengen zijn. Het is iets. Opnieuw, wat we vorige keer ook al zeiden, ik vind het nog steeds een interessant instrument, ook hoe ze het aangepakt hebben. Iets wat op die manier, maar het is geen formeel instrument van de wet is ingeschreven, maar gewoon een beetje een pragmatische toepassing van de mogelijkheid die ze toch al hebben. Iets wat dus op die manier ook te repliceren moet zijn van andere autoriteiten, denk ik. Ik zal eens kijken of ik misschien ook bij de GBA de voelsprieten die er zijn eens kan uitzetten. Want is dat iets waar jullie ook naar kijken? Of bestaat dat misschien eigenlijk al in een soort variant die dan misschien niet verscherpt toezicht heeft, maar iets anders? Ik vind het in ieder geval interessant, want het is eigenlijk een redelijk low profile manier om een verantwoordelijke toch op zijn tenen te laten lopen. Je legt ze geen boete op, er is ook geen uitspraak, maar er is wel intern zeer duidelijk, hier moeten we iets mee doen. Want wij moeten over over een half jaar, moeten wij weer een rapportage voorleggen. En dan kunnen we maar beter zorgen dat we daar iets zinnigs te melden hebben.
Ja, het is exact dat, hè. Het is een veel constructievere aanpak dan dat je eigenlijk boetes gaat rondzwieren. Boetes hebben ook overigens nog steeds hun plaats, maar die hebben traditioneel een meer afstraffend of bestraffend karakter en worden ook zo gepercipieerd door de bedrijven die ze dan krijgen. Die bedrijven schieten als ze een boete krijgen ook heel veel sneller in de defensieve houding. Die willen die boete aanvechten, gaan daar dan vervolgens dingen mee gaan doen. Soms pakt dat goed uit, soms pakt dat niet goed uit. Maar als je zegt van oké, je wordt gewoon onder scherper toezicht of verscherpt toezicht of wat dat we dan ook willen noemen geplaatst, op zich is dat een opportuniteit als bedrijf om ook aan te tonen dat je het beter kan doen of dat je bereid bent om constructief om te gaan met de problemen die zich vandaag de dag stellen, die ertoe hebben geleid dat je eigenlijk onder scherper toezicht wordt geplaatst. En puur vanuit een perceptie-idee, denk ik, ook naar het management van een organisatie, ligt dat iets anders. Je krijgt op dat moment nog geen straf, je wordt gewoon eigenlijk een beetje, bij wijze van spreken, begeleid. Hè. Je moet een traject volgen. Ik ben er wel een fan van, moet ik toegeven.
Ja, Absoluut. Het enige is natuurlijk, het vereist ook weer een beetje opvolging intern. Want als je aan een aantal partijen verscherpt toezicht oplegt en je zegt, we willen graag jullie rapportage krijgen, ga er maar vanuit dat je daar achteraan moet gaan. En dat je dat moet opvolgen. Ja. En dat je daar. Dus dat betekent ook dat je dus wel zelf ervoor moet zorgen dat je dat goed helder hebt. Want verscherpt toezicht toepassen, rapportages opvragen die niet krijgen en dat zelf niet opvolgen, dat schiet natuurlijk ook niet op. Dus in zekere zin is het administratief wat extra werk. Maar ja, nee, absoluut fan van. Met dat ik wat rondkeek, kwam ik nog iets anders tegen. De voorzitter van de AP, die werd uitgenodigd op een gesprek met, ja, in het kader van de Privacy Parade heette het. Het is georganiseerd, als ik het even afleid uit degene die de video publiceerde, de Universiteit van Utrecht. En het is een interview met Aleid Wolfsen door Jort Kelder. In Nederland een zeer gekend figuur. Was volgens mij ook degene die de quote 500 altijd publiceerde. Een lijst met de rijkste Nederlanders. Daar zat ook een tijdschrift bij. En Jort Kelder was daar de man van. Nou goed, ik heb die ook in het verleden vaak voorbij zien komen. Die deed dat interview. Op een gegeven moment komt dat interview redelijk ver aan het begin. Gaat dat dan over bepaalde wetgeving die ook in coronatijden werd doorgevoerd? Hoe zal ik het zeggen? Nog een beetje vriendelijk. Daar komt Aleid Wolfsen niet heel goed uit. Kijk, het is natuurlijk een live interview. Het is ook iets waar volgens mij niet tot in den treuren was voorbereid. Dus dat iemand gewoon eens een keer improviseert of gewoon zegt wat hij denkt, maar dat er misschien een beetje ongelukkig uitkomt. Dat moeten we meegeven, daar kan iedereen over komen. Dat hebben wij hier op de podcast tenslotte ook wel eens. Niet alles wat wij zeggen is helemaal voorbereid. En dan, ja, wie weet dat wij ook wel eens een keer iets doms gaan zeggen.
Absoluut.
Mag je ons ook altijd op aanspreken. Maar dus, wat wordt er dan gezegd? Ja, bijvoorbeeld iets zoals, ja, en als er dan een wet doorkomt die in de Kamer, de Tweede Kamer in Nederland, is aangenomen, ja, dan kunnen wij die buiten beschouwing laten, zegt hij. Dat is een bevoegdheid die wij hebben. Dat is een bevoegdheid die, dat overstijgt het Nederlands recht en het wettelijk stelsel. Want ja, het komt uit Europees recht. En dan begint hij een beetje te lachen. En dan vraagt Jort Kelder zo van, goh, je lijkt er wel zin in te hebben, je collega's of je oud-collega's een beetje pakken. Hè? Want Aleid Wolfsen was vroeger ook parlementslid. En dan gaat hij daar nog een beetje op door. Wat dat stukje, als ik dat meteen al even nuanceer voor hem, van ja, wij laten dan de wet buiten beschouwing. Ja, het is niet alsof de autoriteit persoonsgegevens kan zeggen, deze wet bestaat niet, Nederland past deze wet niet toe. Wat hij daar meer bedoelt, neem ik aan, is van ja, kijk, als wij dingen moeten beoordelen die bij de AP binnenkomen en een organisatie zou zeggen van ja, kijk, wij passen algemeen belang toe, wij voeren deze wet uit, dat dan de AP gaat zeggen, ja, sorry, maar die wet die klopt niet, dus die gaan wij niet volgen. Dat is geen goede rechtsgrond om dingen te gaan doen. Ik denk dat hij dat bedoelt. Nu, dat is nog goed te nuanceren. Maar hij gaat dan nog een stapje verder, want in het verlengde daarvan zegt hij van ja, dus en in die context hebben mensen meer aan mij dan aan de Nederlandse grondwet als het om digitalisering gaat. Maar ik kan me voorstellen dat hij ook niet zo gelukkig is zelf met die quote, want natuurlijk wordt dat er ook uitgelicht als titel voor de video. Men heeft meer aan mij dan aan de Nederlandse grondwet, waarbij dan het stukje voor digitalisering ook er even afgelaten wordt. Nu ja, ook hier, het is extra ongelukkig, want strikt genomen dat de AP dus op die manier dingen kan doen die de Nederlandse grondwet niet kan doen. Waarom? Omdat de AP bestaat op basis van Europees recht en dat gaat strikt genomen inderdaad boven Nederlands recht. Dat wordt daar bedoeld en er wordt natuurlijk ook bedoeld, hij zal ongetwijfeld ook bedoelen de AP en niet Aleid Wolfsen zelf. Want Aleid Wolfsen is maar gewoon Aleid Wolfsen, de AP is degene waar de echte macht van uitgaat en die wettelijk bepaalde taken heeft. Wat wel grappig is, dat wijkt een beetje af van hoe bijvoorbeeld in Engeland is. En dat wist ik tot voor kort ook niet zo. Maar daar heb je de Information Commissioner's Office. Dat is echt de Information Commissioner. Dat gaat echt van de persoon uit. Die doet dat echt zelf. Dat is bij ons, de GBA, bij de AP natuurlijk niet. De voorzitter is iemand die wisselt, dat verandert. En het is het instituut, de autoriteit zelf, die dingen doet. Dus ja, daar kwam allemaal een beetje ongelukkig over. Dan in het verdere verloop haalt hij even de geschiedenis op van hoe de GDPR destijds tot wet kwam en wat daarachter zat. Wilt hij ook aangeven hoe dringend dat toen was, hoeveel momentum erachter zat. Want ja, want je had toen natuurlijk ook dat met die Amerikaanse inlichting. Hij kon niet op de naam Edward Snowden komen. En dat verwacht ik van de doorsnee burger geen enkel probleem. Maar eigenlijk vind ik als soort minimale vereiste, als jij voorzitter bent van een gegevensbeschermingsautoriteit, autoriteit in Europa, dan moet Edward Snowden iets zijn wat je zo op kunt lepelen.
Ja, je kunt niet in dezelfde conversatie zeggen, mensen hebben meer aan mij dan aan de Nederlandse grondwet als het om digitalisering gaat, en dan vervolgens niet op de naam Edward Snowden komen. Het is ofwel het een, ofwel het ander, maar je moet wel ergens consequent blijven in hoe dat je gedraagt. Ja, wat kan ik daar nog van zeggen, behalve Wolfson gonna Wolfson, die man die komt af en toe, die passeert wel eens de revue, soms positief, soms negatief. Dat is alles dat ik er eigenlijk aan kan toevoegen.
Ja, het is wel ongelukkig. Als ex-politicus en rechter moeten interviews, gesprekken op die manier toch niet vreemd zijn. Maar hier komt het een beetje ongelukkig uit. Laten we het daarop houden. Maar dat is omdat het dus impromptu is. Het is gewoon een gesprek. Dat kan wel eens. Iets, en dat is een updateje wat ik nog meenam. Eigenlijk is het bericht zelf van januari, maar ik kwam me tegen in een onderzoekje, omdat ik aan het kijken was, wat vragen die ik kreeg voor het gebruik van OpenAI, Copilot. Mag ik daar nu wel of niet persoonsgegevens in stoppen? En toen ben ik nog wat gaan zoeken naar publicaties van Microsoft over de beveiliging. En dan kwam ik een blogje tegen van januari alweer, maar waar ze nog eens inzetten op hun European Data Boundary. En met dat gewoon nog eens door te lezen, het is een stukje van Julie Brill, zo eentje die naar de dark side is overgelopen, met waar ze oorspronkelijk vandaan kwam, maar dat terzijde, waar ze dan, die data boundary is Microsoft's marketing spin op de discussie rond Schrems 2. En dat weer klinkt gewoon nog heel erg door deze post, want het is gewoon één woordenbrei, het is marketing onzin, want in de basis, als morgen het data privacy framework valt, dan hoe mooi die European data boundary van Microsoft ook is, daar hebben ze helemaal niks aan. Maar dat hele postje is doorspekt met, dat ze another decisive step nemen in expanding the trusted cloud services that respect European values. En dan gooien ze er weer wat van die zelf verzonnen woorden, hè, want het betekent helemaal niks. Hun European Cloud Principles, Microsoft Cloud for Sovereignty, Sovereign Solutions. Wat halen ze nog zo mooi aan? Ja, dus de data boundary voor Microsoft Cloud zit in de phased approach met een verdere rollout, waarin ze het verder hebben over hun world-class support, waarbij ze stiekem even willen raken aan iets waar ze nu bij de EDPS ook een groot probleem mee hebben gehad, namelijk dat de EDPS heeft geoordeeld, en we hebben het ook in de podcast meegenomen, dat diensten van Microsoft eigenlijk niet voldoen. Omdat ze bijvoorbeeld support uit India laten nemen. Nou, dat is iets dat ze nu ook meenemen. Waarbij ze dan er zo heel klein dingetje zit er nog eventjes op het einde bij. Dat ze dus gaan kijken naar Europese support. Maar dat ze dus wel even benoemen, dat gaat wel een extra betalende optie zijn. He, dus nog maar eens een keer, wil jij gewoon dingen kunnen doen om de wet te respecteren, zoals niet zomaar gegevens naar India doorsturen, dan moet je bij Microsoft extra betalen. Iets waar ze recent al heel veel shit over zich heen krijgen, omdat veel van hun security heel erg slecht blijkt te zijn en dat je dat kunt oplossen met ook weer betalende opties. Dus ja, het verdiende model van Microsoft, basis security features of voldoen aan wetgeving, stoppen we onder een betaalde account. Nu, ik weet dat er ook mensen zijn van Microsoft die wel eens naar de podcast luisteren. En ik wil dus niet alleen maar bashen, maar dit komt gewoon niet zo goed over.
Nee, precies. En wat ook keer op keer, zelfs voor mij niet altijd even duidelijk is, uit de hele corporate speak, blogs en pagina's vol met tekst die eraan worden toegevoegd over de European Data Boundary, is wat dat dan nu in essentie is. Want voor zover dat ik kan volgen en voor zover dat ik dat lees, is dat nog altijd gewoon een heleboel contractuele afspraken en organisatorische overeenkomsten binnen Microsoft, die er eigenlijk in voorzien dat data binnen de Europese Unie blijft en dat dat dus ook op hardware binnen de EU blijft. Maar uiteindelijk ook, zoals jij al zei, Bart, als morgen dat EU-US Data Privacy Framework valt, ja, Microsoft blijft nog altijd een Amerikaans bedrijf. Hè. We zijn op dat gebied volgens mij geen stap verder dan dat we een paar jaar geleden waren met het hele Schrems 2 gedoe, waarin dat toen ook de concern al was van data staat op Europese servers, Microsoft servers, maar Microsoft kan in theorie nog altijd wel die data aanleveren aan een surveillance dienst. Ja, volgens mij verandert dat daar helemaal niks aan.
Nou, het enige wat je nog hebt, en dat is waar ze met hun Sovereignty Cloud op doelen, is dat zij Microsoft oplossingen laten uitbaten door lokale partners.
Ja.
Dat kan een oplossing zijn, maar dat moet ik nog steeds zien, want dat hadden ze, vroeger hadden ze dat ook al, dat hebben ze dan weer de nek omgedraaid. Mm-hmm. Nou goed, we zullen zien, maar ik wil hem gewoon nog even meenemen. Hij zit ook in de show notes. Omdat dat toch, ja, dat was een heel mooi marketing spin artikeltje, moet ik toch wel toegeven. Goed, Tim, dan gaan we nu even over naar serieuzere zaken. Serieuzere zaken zoals de gezondheid. Heb jij nou ook niet wel eens het gevoel gehad, als je in een publiek toilet staat, ik wou dat ik hier mijn urine kon laten checken?
Ik moet toegeven dat ik meestal maar één gevoel heb als ik aan het toilet sta, en dat is opluchting. En voor de rest eigenlijk heel weinig.
Ja, vooral in een publiek toilet, hè? Want de kijk dat ik wel zijn, kan alleen maar van mezelf spreken, dat mijt ik zoveel mogelijk. Dat zijn meestal niet de schoonste omgevingen.
Nee.
Nu goed, waarom heb ik het daarover? Wel, ik zag innovatie komen uit China. Iemand die al een tijdje in China woont, van oorsprong een Europeaan. Tenminste, aan de naam Christian Petersen Clausen meen ik af te kunnen leiden dat het geen Chinees is.
Klinkt Europees genoeg.
Ja, hè, toch. Die kwam iets tegen. Hij heeft er een fotootje van geplaatst. In het publiek toilet staat een urinoir. En dat urinoir dat ziet er zeer complex uit, met een scherm erop en knoppen en linkjes. Er staat heel veel in Chinees, waar ik natuurlijk weinig mee kan. Maar één Engelse term, China Healthy Lifestyle for All. Nou, klinkt heel goed. En het idee is dus, je kunt voor 20 van de lokale renminbi munteenheid, ik heb geen benul hoeveel dat in euro's is, maar daar kun je dus je urine laten analyseren. Dan krijg je via WeChat, want ja, dat is daar de app van alles, en dus ook voor dit soort dingen, krijg je dan je resultaten binnen. Als je het dus activeert, dan wordt er op dat schermpje wordt jou eventjes een soort handleiding gegeven van kijk, je moet dan wel op dat vakje moet je plassen. En dan, dan krijg je dus binnen de kortste keren krijg je resultaten. Hij zegt van zelfs voordat ik de lift naar beneden pakte, had ik mijn resultaten al. In zijn geval kwam er kennelijk een gebrek aan calcium uit. Hij gaf nog even toe, want kennelijk zijn die dus wijdverspreid, dat hij het even later nog ergens tegenkwam. Er zal wellicht enige tijd tussen zitten, hoop ik voor hem, want anders is daar ook een probleem. Maar toen liet hij het nog eens doen, toen was zijn calciumprobleem al verholpen. Dus dat doet mij ook meteen denken, los van of ik dat zou willen, hoe betrouwbaar is dat? Hè? Want ik kan me toch meestal, als bij mij tests worden afgenomen, ik heb recent toevallig nog eens bloed laten nemen, daar gaat me toch heel secuur mee om, dat moet in verzegelde potjes, daar wordt in een lab wordt dat uitgepakt. En als ik me dan bedenk dat ik zo'n test zal laten uitvoeren door iets wat in een publiek toilet is afgenomen, laten we zeggen, dat is niet de meest steriele omgeving natuurlijk.
Nee, absoluut niet. Ergens vind ik dat heel jammer, Bart, want de initiële reactie die ik heb bij dit soort zaken, hè, van je gaat gewoon naar een publiek toilet en je krijgt eigenlijk een analyse over je gezondheid dankzij de urine. Eigenlijk is dat iets heel cool, hè. Eigenlijk is het toch fantastisch dat dat bestaat en dat heeft een beetje een science fiction gehalte. Je bent de deur nog niet uit, je bent het gebouw nog niet uit en je hebt eigenlijk al die resultaten, die analyse. Eigenlijk is dat zo leuk en dat maakt het dubbel zo jammer dat mijn tweede reactie daarnaast is, dit is supergevoelig en dit kan echt zo fout gaan. Want dat is een beetje, noem het beroepsmisvorming of getekend door elke week bezig zijn over privacy en over zaken die fout gaan grotendeels. Soms ook positief, maar vaak hebben we het gewoon over dingen die niet zo goed gaan. En dan kan ik niet anders dan ook zo'n innovaties in dat daglicht stellen. Dat is soms heel moeilijk om daar nog het positieve in te zien. Zeker in China, waar eigenlijk alles zo gecentraliseerd geconnecteerd is via die WeChat-applicatie. Daar zal het waarschijnlijk iets meer de norm zijn dat er ook gezondheidsgegevens doorvloeien. Nu, je moet je eens voorstellen dat je dat hier zou doen. Dat je eigenlijk via Facebook eigenlijk te weten komt welke gezondheidsgegevens bij jou uit je urine worden gehaald. Lijkt me niet opportun.
Ja, kijk, misschien dat ik het als liberale kapitalistische Europeaan daar gewoon anders in zit, maar de laatste waar ik mijn urinetesten wil laten afnemen is de publieke toiletten die door de overheid gerund worden om het dan vervolgens via WeChat binnen te krijgen. Maar ik ben het helemaal met jou eens. Het idee op zich doet mij denken, ik weet wel precies wie, maar dat ga ik nou niet melden. Maar die vertelde mij alles van, dat zou ik nou eens graag willen hebben. In mijn toilet. Iets wat ik kan analyseren. Dat moet toch kunnen. Mooi. Maar dus opnieuw, als ik zoiets zou hebben, interessant, maar dan vooral in mijn toilet en dan via een zeer sterk beveiligde cloud mij die resultaten bezorgen. Bij voorkeur op een end-to-end encrypted platform. En dat is bij WeChat absoluut niet. Nope. Maar goed, ja. Inderdaad, laten we het positieve eruit nemen. Het is een hele goede innovatie. Ook duidelijk hoe het ze noemen, hè? China Healthy Lifestyle for All. Dat is ook de insteek. Dus mits wat meer privacy georiënteerde wijzigingen, heeft het best toekomst, zo'n idee. Mm-hmm. Terug naar Europa. Want de European Data Protection Board heeft zijn lang verwachte opinie rond het PROK model opgeleverd. En Tim, uiteraard zijn zij daar volledig mee akkoord en zeggen ze, joh, Meta, doe maar. Hè?
Dat is misschien iets te rooskleurig en positief ingesteld, want als we het hebben over toch hier en daar een privacy tweak nog erdoor krijgen, dan gaat Meta toch ook eens het advies moeten lezen. Want nee, ze gaan natuurlijk niet akkoord met het perspectief van Meta en hoe dat Meta nu het PROK-model naar voren schuift als alternatief voor de eerdere zaken. Dus concreet, wat op nu het geval is, voor de mensen die nog niet goed weten wat het PROK-model is, het is heel simpel. Je gaat naar de platformen van Meta, Instagram, Facebook, en je wordt daar eigenlijk de eerste keer geconfronteerd met een keuze. Ofwel geef je toestemming dat men jou trackt en dat men persoonsgegevens die verworven worden uit die tracking gaat gebruiken in het advertentie-ecosysteem om jou gepersonaliseerde advertenties aan te bieden en op die manier eigenlijk iets te verdienen aan jouw activiteit op dat platform. Of je betaalt, dat is dan het pay-aspect. En ik denk dat het een 11 à 13 euro per maand was dat je nu momenteel betaalt. Mm. Het hangt een beetje af van waar dat je de subscription aanneemt. Ik denk dat het op mobile phones, op iPhones iets lager ligt, dat bedrag. En dan word je niet getrackt, of dan word je althans niet getrackt voor advertentiedoeleinden. Dus op die manier wil Meta eigenlijk zeggen van kijk, we moeten wel iets verdienen aan onze gebruikers, ofwel betalen ze, ofwel gaan we ze tracken. Daar zijn heel veel vragen over, vooral over de vrije aard van die toestemming, omdat je eigenlijk geconfronteerd wordt met een financiële keuze, namelijk je bent 13 euro per maand kwijt, of je mag getrackt worden. Daar zijn natuurlijk gevoelsmatig al een aantal vragen die je daarover kan stellen. Namelijk, is dat wel vrije toestemming? Is dat wel eigenlijk iets wat mag? Als we het hebben over het geven of niet geven van toestemming. De RBB die gaat daar dan ook in mee in die vragen. En die bevestigt ook nog eens van, kijk, als we met een financieel model zitten zoals dat Meta dat nu naar voren brengt, zal het in de meeste gevallen niet mogelijk zijn dat beloningsmodel en dat toestemmingsmodel in lijn ligt met de basisprincipes van de wetgeving en de basisprincipes rond het geldige toestemming. En iets, en daar wil ik even op inzoomen, want ik vind dat wel een interessant argument dat ze ook aanhalen, is de ERPB is specifiek ook van mening dat het aanbieden van een betaald alternatief voor diensten waarbij bijvoorbeeld persoonsgegevens voor reclamedoeleinden worden verwerkt, dat niet de standaardmethode voor verwerkingsverantwoordelijken voor Meta mag zijn. En wat ze daar ook nuanceren is, kijk, als je zegt ofwel geef je toestemming ofwel betaal je, geef je er eigenlijk twee varianten weer van hoe dat je met dat platform omgaat en hoe dat platform jouw persoonsgegevens verwerkt. Nu, als je zegt ik geef mijn toestemming niet, en dan kom je automatisch in dat betaalmodel terecht. En dat is iets wat dat eigenlijk een discrepantie is, wat dan niet correct is en niet in lijn ligt met de wetgeving. Als je geen toestemming geeft, dan zou je eigenlijk een alternatief moeten krijgen naast het betalend alternatief. Waarbij je niet of minder getrackt wordt. Dat is eigenlijk simpelweg wat de ERPB nu zegt, want anders dan is die toestemming eigenlijk helemaal niet vrij en dan kan je wel geen toestemming geven, maar dan gebeurt er eigenlijk niks. Dan moet je betalen of oprotten. Dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. Dus dat benadrukken ze nog eens van, kijk, het moet wel in balans zijn, vooral dat toestemmingsaspect van dat hele PROK-model. Want nu zit er een te grote financiële druk op mensen die geen toestemming willen geven.
Ik geef eventjes ook wat feedback van, goh, hoe zal ik het zeggen, mensen die eerder aan de andere kant staan. En die vinden dat het PROK gewoon moet kunnen. Een bekende opinie daar haalde aan dat het 42 pagina's vol met herhaling, vage concepten en emotionele onderdelen is. Dat het vertrekt vanuit sowieso al een aversie tegen alles wat profilerend gebaseerd is. En dat ze dan eigenlijk nooit fatsoenlijk uitleggen. En dat het ook nog eens, en dat is volgens mij wel goed inhoudelijke kritiek, eigenlijk geen rekening houdt met de EDPB's eerdere standpunt over de e-privacy directive. Nou, daar wil ik niet al te zeer op ingaan, want dat is zeer uitgebreid en ook heel gedetailleerd, maar daar gaan ze heel ver. Daar gaan ze eigenlijk zelfs volgens mijn mening te ver. Dus ja, goed, dat is wat inhoudelijker. Maar samengevat, en dat is iets wat ik heel veel terug zie komen in veel van die discussies, dat komt steeds neer op het principe, ja, maar je kunt toch niet verwachten dat mensen of organisaties gratis dingen aan gaan bieden. Het moet toch ergens van betaald worden. En daar halen ze ook steeds aan van ja, en zogenaamd de oplossing voor dat alles, de contextuele advertenties waar iedereen altijd mee komt, dat werkt niet, want daar krijg je gewoon minder geld voor. En dus dat is niet realistisch. En wat ik daar altijd mis, als men het daarover heeft, is dat dat vertrekt vanuit een heel verkeerde gedachte. Ja, op dit moment kun je niet meer verdienen of kun je niet genoeg verdienen met contextuele ads. Waarom? Omdat het hele ecosysteem illegaal geprofileerd ads aanbiedt. En als jij aan een partij moet zeggen van kijk, ik kan jouw advertenties laten zien aan een publiek waarvan ik helemaal zeker weet dat het zijn die en die mensen, want ik trek ze helemaal surf, dus ik weet dat. Of ik kan ze algemeen in de context van een artikeltje laten zien wat er waarschijnlijk mee te maken heeft. Ja, natuurlijk gaan ze meer willen betalen voor die natte droom van de advertisers. Maar daar heb ik dus twee grote problemen mee. Eén, het is niet wettelijk, dus eigenlijk zou het niet mogen op die manier, zonder toestemming. En twee, en dat vergeet men ook altijd heel vaak, er is helemaal niet fatsoenlijk bewezen dat het echt beter werkt. Het hele online advertentie staat bol van de fraude. Daar zijn ettelijke rapporten over. Die dus die attribution, waarbij ze zogenaamd zeggen, we kunnen precies zien of iemand wel of niet gekocht heeft. Dat dus eigenlijk heel moeilijk te bewijzen is. En ja, die twee dingen samen zeg ik dus van ja, dat is geen eerlijke vergelijking tussen contextueel en niet en gepersonaliseerd. Want je kunt dat gewoon op dit moment niet vergelijken, omdat het geen gelijk speelveld is. Die dingen, die zou ik ook graag eens terugzien. Nu, om daar dan eventjes een hele kleine reclameboodschap in te stoppen. Ik heb heel bewust ook voor Privcom iemand uitgenodigd, Peter Craddock, die meer aan de kant zit van de publishers. Maar waar ik dus heel graag ook eens gewoon hun mening is een ruimte wil geven. Want ik geef het nu natuurlijk een beetje gechargeerd weer. Het is een privacy podcast, wij zijn aan de privacy kant van de zaak. Maar ik wil heel graag eens een keer de objectieve argumenten horen waarom men vindt dat het wel moet kunnen. Ook een hele belangrijke kanttekening die ik meekreeg over deze opinie van de EDPB is dat hij zich heel erg viseert op Meta en ja, niet op de kleinere publishers, de kranten, die ook een soort PROK-model invoeren. En waarbij men eigenlijk dat wellicht bewust een beetje ontweken heeft in deze opinie.
Ja, ergens ook logisch natuurlijk, hè, want het is eigenlijk een advies dat is gekomen op verzoek van de Nederlandse, Noorse en Hamburgse gegevensbeschermingsautoriteiten.
Specifiek over die metacontext. Ja.
Inderdaad, omdat ze daar eigenlijk al vragen over krijgen en klachten over krijgen potentieel. Ja. Dus dat is een logisch gevolg en dat is ook wel... Ergens moet ik wel toegeven, in the grand scheme of things... We zeggen nu, eindelijk is het er, maar eigenlijk is dat nog best wel tijdig. Het PROK-model bestaat nog niet zo heel lang.
Nee,
in de vorm nu. En de EDPB heeft rekening gehouden met het feit dat het nog altijd de EDPB is en dat er best wel wat bureaucratie ook aan de gang is. Het heeft echt wel best wel snel geschakeld. Dus dat is mooi om te zien dat men, wanneer het echt nodig is, dat men dat wel kan doen.
Maar dan krijg je nu natuurlijk ook het favoriete argument van advocaten in deze context. Het is maar een opinie.
Ja,
terwijl we natuurlijk... natuurlijk is het maar opinie. Het is geen bindende opinie, maar in de praktijk, juridisch is dat niet zo, maar in de praktijk, iedere rechter, iedere autoriteit die dit soort modellen moet gaan beoordelen, die gaat natuurlijk naar die opinie kijken. Dus in de strikte zin is het niet bindend, maar het is natuurlijk wel een zeer, zeer krachtig signaal, wat normaal gezien ook niet genegeerd gaat worden. Dus je kunt dat echt wel op die manier zien. Laten we ook niet vergeten, helaas, zoals het met dit soort dingen altijd gaat, we zitten dan nu aan het begin. Hè. Nu gaat Meta dat vervolgens gewoon door blijven pushen. Dat gaat voor een autoriteit komen, die gaan dat behandelen, dat gaat waarschijnlijk in beroep, dat komt dan vervolgens bij een rechter terecht. Die gaat dan zeggen van oei, 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 dat gaan we toch maar even voorleggen aan het Europees Hof van Justitie. En zo zijn we natuurlijk wel weer eventjes vertrokken. Dan komt er uiteindelijk gewoon uit, Meta, je gaat echt toestemming moeten vragen en dan gaan ze vervolgens die toestemming op zo'n manier verpakken dat nog steeds een heleboel mensen niet gaan zien, er niet aan uit kunnen en gewoon zeggen ja, whatever, oké. En dus per ongeluk toestemming geven. En dan gaan we daar weer voor naar de rechter en nou, zoals we bij al die dingen zien, we zijn nog wel voor een paar jaar vertrokken. Maar En daar ben ik van overtuigd, dat geef ik ook altijd mee. Dit is ook een lange termijn verhaal. Dit is niet iets wat we zomaar eventjes goed gaan krijgen. Dit speelt zich al decennia in het verleden af. De GDPR is nog relatief nieuw. En dit gaat zich nog decennia in de toekomst afspelen. Maar uiteindelijk gaat dat goed komen en ben ik er nog steeds van overtuigd, om eventjes positief af te sluiten, dat heel deze saga rond dit specifieke dingetje nog steeds op de goede manier afloopt. Toch zoals wij de goede manier zien. En maar goed, dat gaat wat tijd kosten.
Ik ben heel blij dat we na dat doemdenken toch nog op een positieve noot kunnen afsluiten. Want dat is een mooi fundament om nu een waardevolle discussie te starten over dat hele model in de rechtbanken. En dan uiteindelijk komt dat wel bij het Hof van Justitie.
Ja, nu goed. Als we dan toch een beetje de vrolijke, humoristische kant op gaan. Ja, dan kunnen we niet anders dan eventjes het document van de politiecommissaris in Europa bespreken. Want ja, laten we dat dan ook maar eventjes van de vrolijke kant bekijken. Want als ik het inhoudelijk moet gaan beoordelen, dan staan de tranen mij nader dan het lachen. Ja. Ze hebben dus iets gepubliceerd. De Europese politiediensten, met dan een beetje Europol als vertegenwoordigende partij. Maar het is echt wel iets waarvan ze zeggen dat is ondertekend door allerlei politiemensen. Die hebben dus een open briefje gepubliceerd waarin ze nog eens een keer, in natuurlijk een push voor die chat control wetgeving die wij ook al heel vaak behandeld hebben in de podcast. Waar ze dus komen met een Joint Declaration of the European Police Chiefs. Samengevat komt het gewoon neer op end-to-end encryption is stout, want criminelen kunnen zich verbergen en dus wij moeten toegang krijgen. Daar komt het op neer. Geen nieuw standpunt, maar dus ja, ze hebben er een dik A4'tje aan gewijd, maar ja, er staan weer zulke, ik kan het niet anders zeggen, zulke domme dingen in. Ze bouwen dus hun case een beetje dat ze dus nu een aantal dingen niet meer kunnen omdat er steeds meer end-to-end encryption komt en ze concluderen as a result we will simply not be able to keep the public safe. Nou, goed dat we dat dan ook even weten. Het hele functioneren van de politiediensten, de openbare veiligheid behouden, ja, hangt kennelijk af van wel of niet end-to-end encryption. Ja, nee, natuurlijk niet. Dus die formulering we can't keep the public safe. Kom op jongens, dit gaat uiteindelijk gewoon maar om chatberichtjes. Maar goed, ze gaan nog een beetje door. Want ze geven bijvoorbeeld ook aan waarom dat dit eigenlijk iets is wat niet moet kunnen. Ik quote weer eventjes. Our societies have not previously tolerated spaces that are beyond the reach of law enforcement. Where criminals can communicate safely and child abuse can flourish. Ja, jongens, nieuwsflash voor jullie, maar eigenlijk ben ik in mijn eigen huis altijd al vrij geweest om te doen waar ik zin in heb. Daar kan law enforcement ook niet zomaar bij komen. Dat is ook beyond your reach. En als we dat dan eventjes koppelen naar hetgene ze zelf ook weer vermelden, namelijk child abuse, er is nog steeds overtuigend bewijs dat de grote meerderheid van kindermisbruik plaatsvindt door bekenden in de huiselijke kring. Dus ja, daar zaten ze sowieso al nooit. Goed, dan heb je het natuurlijk nog wel over het verspreiden van dat materiaal. Maar dus dat gaan beweren dat de maatschappij nooit plekken heeft getolereerd die beyond the reach van law enforcement zijn. Ja, dat is natuurlijk onzin. Dat is net het hele basisprincipe van privacy. Dat er wel degelijk plekken zijn waar jullie niet kunnen komen. En heel veel van mijn communicatie via die chatkanalen valt daar ook onder. We gaan even door. Nog een quote. We know the protections afforded by the dark web. How rapidly and extensively criminals exploit such anonymity. Nou ja, oké, misschien dat daar dan niet heel veel op aan te merken valt. Het dark web is inderdaad iets wat daarvoor gebruikt wordt. Maar ook hier weer, en hier zie je dezelfde tegenstelling. Tor is ook iets wat door heel veel dissidenten en door journalisten en door mensen die op een andere manier vertrouwelijk moeten kunnen communiceren. Wat hadden we er nog in staan? Deze kunnen we natuurlijk ook niet laten liggen. However, we do not accept that there need be a binary choice between cybersecurity or privacy on the one hand and public safety on the other. Absolutism on either side is not helpful. Ja, ik denk dat die tegenstelling vooral van hun kant komt. Ik heb nooit gezegd, de privacy kant van deze discussie heeft nooit gezegd dat law enforcement nergens aan moet kunnen. Maar wat zij vragen is nou net absolutisme. Zij vragen, wij willen te allen tijden toegang kunnen krijgen tot alle berichten. Ja, dat is gewoon niet hoe het hoort te werken. En er zijn, ja goed, zonder dat we meteen in de alternatieven gaan, maar die backdoor die zij willen, dat is een ondermijning van alle encryptie, alle communicatie. En dat is nou net dat absolutisme waar wij dan weer tegen strijden. Sluit ik af met de laatste quote. Trends in crime are deeply concerning and show how offenders increasingly use technology to find and exploit victims and to communicate with each other within and across international boundaries. Ja, en hier ook weer, nieuwsflash, laat ik jullie dat meegeven. dat ga je niet voorkomen door end-to-end encryption te verbieden. Nee, wat ga je dan krijgen? Dat argument is natuurlijk ook al heel vaak aangehaald. Dan duw je de criminelen naar andere tools die vanzelf dan weer beschikbaar komen en die misschien niet standaard gekraakt worden door de politie, zoals een paar voorbeelden die we nu hadden. Maar zorg je er wel voor dat die andere 99% van de maatschappij het moet ineens moet gaan doen met communicatietools die niet meer veilig zijn. Dus ja, er zitten zoveel drogredeneringen en zoveel denkfouten en zoveel tunnelvisie van wij zijn goed, wij zijn de politie, vertrouw ons en dan komt alles goed. Terwijl wij bijna iedere week in de podcast voorbeelden meegeven waarom toch niet alles wat de politie doet goed is. Ja, dat het in die zin een beetje een tranentrekker is, die brief.
Ja, ik had heel veel moeite om er door te gaan, om heel eerlijk te zijn. Omdat je ook vol tegenstrijdigheden zit, hè. Maar bijvoorbeeld de referenties naar dark web, om dan te zeggen van oké, dus omdat we weten vanuit ervaring dat het dark web gebruikt wordt om criminelen anoniem te houden en hun communicatie anoniem te houden, gaan we nu vervolgens ook zeggen dat end-to-end encryptie op publieke chatkanalen ervoor zorgt dat criminele communicatie gefaciliteerd wordt. Ja. Ja, nee, die mensen gaan gewoon op het dark web blijven. Hè. Die gaan daar gewoon een ding blijven doen, want dat werkt nu nog en dat gaat ook altijd blijven werken. Ook als je end-to-end encryptie zou gaan verbannen, die mensen blijven op het dark web, dus dat is geen issue. Een ander probleem dat ik zie in die stelling is, het lost, in principe lost het heel weinig op. Ik ben er oprecht van overtuigd dat als je de end-to-end encryptie zou openstellen voor handhavingsdiensten, 10 jaar later zou je nog altijd met kindermisbruik zitten. Want uiteindelijk is het symptoombestrijding. Je gaat alleen maar de mensen in kaart kunnen brengen, of toch een groot deel van de mensen in kaart kunnen brengen die kindermisbruikmateriaal verspreiden of gebruiken. Maar je gaat niet per se iedereen kunnen vatten die kindermisbruikmateriaal maakt en die dat eigenlijk aan de oorsprong ligt van dat probleem. Tuurlijk is dat een issue dat het verspreid wordt, maar als je dat echt wilt aanpakken, je wilt daar serieus mee omgaan, dan denk ik dat je veel meer baat hebt bij het infiltreren van die communities, bij het infiltreren van de mensen die eigenlijk in die netwerken dat materiaal maken en daarop gaan inzetten. En dat is iets wat wel werkt, wat ook aantoonbaar is, wat we ook al hebben gezien met een aantal cryptofoon-netwerken bijvoorbeeld, die dan via insider threats zijn overgenomen door handhavingsdiensten. Dat zijn dingen die werken, die zeer duidelijke actionable resultaten hebben, terwijl en masse gewoon een heleboel data bij Interpol of bij Europol leggen. Ja, een organisatie die nota bene vandaag de dag al kampt met een gigantisch tekort aan mankracht om alle data die ze hebben te verwerken op een tijdige manier, lijkt mij niet de oplossing.
Nee, in geen geval. En dat, ik denk dat iedereen die met een beetje privacy-achtergrond dat kan beamen. Wat ik me afvraag, is het een kwestie van diezelfde schrijvers van die brief? Is eens een keer bij elkaar zitten in een hok met privacy-georiënteerde mensen en die eens een keer fatsoenlijk visies laten uitwisselen om te kijken of we toch elkaar niet wat beter kunnen overtuigen van hoe het zit. Tegelijkertijd ben ik dan meteen bang dat ten eerste ze daar helemaal niet voor openstaat omdat ze zo overtuigd zijn van hun gelijk. En ten tweede dat ze, zelfs als zou je dat doen, gewoon niet openstaan voor de argumenten. Ik weet het niet. Je mag dat natuurlijk niet van tevoren aannemen. Maar ja, dat zou ik toch wel eens een keer willen zien. Publiek debat. Waar blijft die discussie waarin die punten, in plaats van dat iedereen vanuit zijn kant paradeert wat ze ervan vinden en waarom het allemaal slecht is wat de andere partij wil, wanneer wordt dit eens een keer onderdeel van een fatsoenlijk gesprek, waar die partijen daar eens samen over in gesprek gaan bijvoorbeeld. Nu goed, komt ongetwijfeld binnenkort weer voorbij. Gaan we even door naar Discord. Discord, bekende gaming, chat en communicatie tool, hè, waar je groepjes kunt opzetten, channels, samen kunt gamen, video zit daarin, chat zit daarin. Daar wordt dus ontzettend veel op en neer gestuurd. Wordt ook al wel voor de serieuzere dingen gebruikt. En jij, Tim, hebt een artikeltje meegenomen wat toch een beetje inzicht geeft in hoe vertrouwelijk die berichten precies zijn.
Ja, absoluut. We houden de positieve noot aan, want ze zijn helemaal niet vertrouwelijk, zo blijkt. Er is iets interessants aan de gang met Discord de laatste tijd. Discord, hoe moet je dat zien? Dat is een chat-applicatie. Je hebt daar 2 manieren om te chatten met elkaar, via tekst. Ofwel privé-chat, waar je eigenlijk een 1-op-1 communicatie of groepscommunicatie hebt, à la WhatsApp, Signal, de bekende gevallen. Of je hebt servers. En servers zijn eigenlijk, noem het, digitale marktplaatsen waar mensen samenkomen om over een bepaald onderwerp te praten over iets, of samenkomen rond een bepaalde game of een vriendengroep die samen wilt gamen of iets anders wilt doen. waar ook heel veel heen en weer gestuurd wordt met berichtjes, waar mensen memes delen, waar mensen afbeeldingen delen, video's, noem maar op. Dus dat is een hele communicatieflow die daar aan de gang is. Doorgaans is het niet zo gemakkelijk om via die servers, via die digitale bijeenkomstplaatsen bijvoorbeeld, om daar eigenlijk berichten te gaan indexeren en terug te vinden, tenzij dat je op die server zit. Maar anders dan kan je niet over alle servers heen gaan zoeken naar Tim van Haren heeft zoveel berichten gemaakt over een bepaald onderwerp. Nu, er is iemand of een organisatie, dat is onduidelijk, genaamd SpyPet. Dat is een hele voorbodende naam.
Ja.
En die persoon die heeft een manier ontwikkeld om massaal, automatisch, alle berichten die op publieke Discord-servers en ook private Discord-servers geplaatst worden, om die te schrapen en om die beschikbaar te maken in databanken. En die heeft een dienst opgericht, spy.pet, waarmee dat je van een bepaalde Discord-gebruiker via de username, de unieke username dat die persoon heeft, erachter kan komen wat dat die persoon allemaal aan het communiceren is over verschillende servers heen, over de hele periode dat die persoon actief is. Dus dat gaat best ver. Dat kan zeer interessante en unieke inzichten geven over bepaalde personen. Om maar een heel praktisch voorbeeld te geven, de hele kwestie van Schild en Vrienden en Dries van Langenhoven in Vlaanderen kwam grotendeels via Discord naar boven, omdat men daar extreemrechtse memes aan het delen was met elkaar. Dus dat kan best wel voor heel veel mensen gevoelig zijn, want niet iedereen heeft de perceptie dat uiteindelijk publieke berichten zijn en dat die ergens wel vindbaar zijn. Dus alles wat daarin gezegd wordt in die servers is potentieel te openbaren. En nu, dankzij SpyPet, is het te automatiseren en gemakkelijk. Nu, een aantal interessante dingen die eraan te pas komen. Die SpyPet die neemt het allemaal niet zo serieus. Die heeft commerciële insteek, laten we zeggen, in de manier hoe hij hiermee omgaat. Hij heeft een banner op zijn website staan waar hij gewoon open zegt van kijk, als mensen data zoeken voor het trainen van AI-modellen of, en dat is een letterlijke quote uit de website, Federal agents looking for a new source of intel, dan moeten ze die persoon contacteren, want dan gaan ze een commerciële deal kunnen sluiten. Dus ja, dat is heel bizar. Discord is dat as we speak aan het proberen aanvechten en is aan het proberen om dat op een technische manier dicht te timmeren. De manier hoe die persoon daarmee omgaat, want dat is ook iets wat natuurlijk niet volgens hun terms of service hoort. En eigenlijk ook wel de impact van de privacy van hun hele gebruikersdatabank potentieel kan impacteren.
Ja, inderdaad. Goh, zeg politie, misschien kun je aan de hand van die databank alles beginnen met onderzoek, hè? Zonder onze end-to-end encryptie te gaan ondermijnen. Want ik vrees dat er op Discord ook wel wat bagger te vinden is. Wat kan ik er nog over zeggen? Het is iets waar ik in ieder geval in het gebruik met Discord altijd vanuit ben gegaan dat dit erin zat. Want het was altijd gratis toegankelijk. Je kon je eigen servertje opzetten. Het was ook redelijk makkelijk om daar toegang toe te krijgen tot alle servers. Dus dat iemand dit op een gegeven moment een keer ging doen, is eigenlijk iets wat je bijna zou moeten verwachten. Dus ik ben benieuwd hoe snel ze het technisch dicht gaan zetten. Maar dan is het kwaad al geschied natuurlijk. Dus wat daar verder uit gaat komen, zullen we nog wel zien. Dan hebben we nog wat artikeltjes. Ik wil even kijken welke daarvan inhoudelijk we nog helemaal doorheen moeten, maar ik zat zeker even te kijken naar wat ik voorbij zag komen uit Polen. We weten natuurlijk al dat er een tijd een nogal rechts bewind, de PiS-partij aan de macht is geweest. Er was al wel eens eerder gezegd dat die mogelijk Pegasus van de NSO-groep, dus die zeer invasieve spyware, hadden ingezet tegen hun politieke tegenstanders. Ze zijn dan wat meer aan het onderzoeken geweest en ondertussen kunnen ze er ook wat aantallen opplakken en komen ze nu op aantallen van rond de 600 mensen, Poolse burgers, die bespied zijn. Citizen Lab heeft hier veel onderzoek naar gedaan, die hebben ook meegedaan aan deze publicaties. In 2021 gingen ze echt los, toen waren er 162 burgers die in de gaten werden gehouden. Goed, volgens de veiligheidsdienst ging het in veel gevallen om legitiem. Maar het is toch wel heel toevallig dat er ook een hele lijst van mensen tussen zitten dat die volgens de toenmalige regering als lastig werden beschouwd. daar zie je gewoon dat het zo makkelijk beschikbaar zijn van dit soort tools een nefaste impact heeft. Als de Poolse regering of de entiteiten het zelf hadden moeten ontwikkelen, dan was het zo vaart niet gaan lopen. En nu heb je dus honderden en honderden mensen die hun diepste privacygevoelige informatie, want ja, dat is wat onze telefoon toch tegenwoordig zo'n beetje is, buit zijn gemaakt door gebruik te maken van dit soort spyware. Wellicht ook met alle gevolgen van dien. Ik bedoel, verder inhoudelijk valt er denk ik niet heel veel over te zeggen, behalve dat het toch weer tekenend is wat er tegenwoordig op die manier mogelijk is. Om maar te zeggen, beste politie, ik ga er gewoon nog even op doorhameren, je hoeft niet voor heel de maatschappij end-to-end encryption te saboteren om toegang te kunnen krijgen tot mensen hun toestellen. Dus er zijn andere manieren en dat zouden nou manieren zijn waarop je wel op een goede manier gebruik kunt maken van dat soort technologie. Just saying.
Laat dat dan de das privé, das beter zijn van deze week, specifiek voor de handhavingsautoriteit.
Ja. Wat hebben we nog? Want voorbeeldjes genoeg van privacy die ingeperkt wordt. Alhoewel dat hier in dit geval misschien niet zo heel slecht is, want het VK heeft nieuwe wetgeving aangenomen die iets moet gaan doen aan deepfake porno.
Ja, inderdaad. Misschien heel snel ook in essentie van tijd, want we hebben nog heel veel om te bespreken en we hebben helaas nooit genoeg tijd daarvoor. Dat is hoe het gaat in privacyland natuurlijk. Heel simpelweg komt het erop neer dat het vanaf, denk vorige week in het Verenigd Koninkrijk mogelijk is om een celstraf te krijgen als je deepfake pornografie maakt en verspreidt. Wat interessant is om daar eigenlijk in te vermelden, is dat het zo is dat de nieuwe wet inhoudt dat als iemand een seksueel expliciete deepfake maakt, zelfs als die persoon niet de intentie heeft om die te delen, of deze persoon die informatie niet deelt, gewoon al het maken van, kan al leiden tot een vaststelling van een strafbaar feit en kan dus leiden tot geldboetes en een celstraf. En dat is wel interessant, want dan ga je eigenlijk van het maken van deepfake pornografie zelf een strafbaar misdrijf maken. En dat is denk ik in mijn ogen, zeker als het gaat over het maken van deepfake, wat dat eigenlijk altijd is, over echte personen, is dat een goede zaak? Dat is iets wat dat eigenlijk, ja, ik zie er een meerwaarde niet van in, om heel eerlijk te zijn. Zeker als je met het opzettelijk, als je dat als doel hebt om iemand op die manier schade te berokkenen of op een of andere manier schande toe te brengen, is dat iets wat eigenlijk, ja, beter vermeden kan worden. Daarnaast, misschien ook nog snel om even op in te zoomen, ook in het Verenigd Koninkrijk, vanuit een andere hoek. Het is de allereerste keer dat er een Brit, een 48-jarige Brit in dit geval, in de rechtbank een oordeel heeft gekregen dat eigenlijk wel heel opmerkelijk is. Die man die mag geen artificiële intelligentie meer gebruiken. Die heeft een totaalverbod gekregen op het gebruik van generatieve AI, omdat die deepfakes en via generatieve AI beelden had gemaakt van seksueel kindermisbruik. En de Britse rechtbank heeft geoordeeld van, kijk, je bent een zedendelinquent, jij krijgt een verbod op het gebruik van AI-technologie. De Britse rechtbanken doen dat overigens, hebben ze dat al vaker gedaan bij zedendelinquenten, dat ze bijvoorbeeld zeggen van, kijk, jij kan geen gebruik maken van de incognito-modus, dat mag niet, jij moet je browserhistoriek aan laten staan. In hoeverre dat een maatregel is die effectief is, heb ik af en toe misschien mijn twijfels bij, maar het is wel iets wat kan. Want het is de allereerste keer dat een rechter nu ook oordeelt dat artificiële intelligentie of de generatieve varianten alleszins, te koer niet meer gebruikt mogen worden door een individu.
Ja, dat is goed in dit geval wellicht passend. Hè? Als je de AI-fanboys moet geloven, is die man zijn leven nu zo goed als over. Want ja, we gaan allemaal helemaal veranderd worden door AI de komende jaren. Ik denk dat dat wel mee zal vallen. Waar als zo iemand aantoonbaar dat soort technologie misbruikt heeft om het genereren van allerlei zieke beelden, dat daar een verbod voor opgelegd wordt, lijkt mij weinig tegenin te brengen. Een maatregel zoals een hacker ook vaak opgelegd krijgt. Hè? Jij hebt computers gebruikt voor hackingactiviteiten. Ja, we begrijpen dat door jou nou toegang tot computers dus te ontzeggen, jij op allerlei manieren beperkt wordt. Maar ja, acties hebben gevolgen. Dus dat lijkt me hier ook heel gepast.
Dat is een beetje hetzelfde als iemand die met de auto dronken achter stuur zit en die dan vervolgens zijn rijbewijs kwijtraakt. Ik vind dat ergens niet meer dan normaal dat je technologie gebruikt. Die technologie kan ook potentieel gevolgen hebben voor anderen. Als je daar onverantwoord mee omgaat, dan kan het zijn dat die technologie van jou wordt weggenomen.
Ja, absoluut. Gaan we door naar andere beperkingen op het gebruik van IT, maar deze zijn dan niet opgelegd. Die zijn eigenlijk ook niet helemaal vrijwillig. We hebben het hier over het Nederlandse Openbaar Ministerie. Want ja, daar zijn heel veel klachten komen naar buiten, want het werk wordt ernstig bemoeilijkt door de aanhoudende en toenemende problemen met de ICT. Artikeltje van NRC, ik heb hem bij de NOS eraf gehaald. Kennelijk officieren van justitie, medewerkers kunnen vaak geen toegang krijgen tot hun mails, kunnen geen mails versturen, kunnen ze niet openen. Aanklagers kunnen geen toegang krijgen tot hun dossiers, omdat het tegenwoordig allemaal gedigitaliseerd is en het dus plat ligt. Er wordt nog gequote door een wat ervaren officier van justitie, die niet met naam genoemd wordt, die aangeeft dat hij op strafzittingen als officier van justitie vaak staat te improviseren, omdat hij tijdens de behandeling van een strafzaak gewoon geen toegang kan krijgen tot zijn eigen stukken. Ook daar gekoppelde systemen die gaan over digitale handtekening voor gerechtelijke bevelen, waar natuurlijk heel veel van afhangt, omdat ze voor het verlengen van een tap of voor andere bepaalde bevoegdheden zo'n digitale handtekening nodig hebben. Redelijk triest als je dat zo hoort. Dat gaat heel erg ver. Het is weer overheid en ICT. Eigenlijk een heel sneu stereotype wat begint te ontstaan. Maar dat is door dingen zoals dit. En het schijnen kennelijk al grote problemen te zijn. Dat er natuurlijk ook weer achterstanden ontstaan door dit soort problemen. Dus ja, heel erg sneu. Waarbij ik tenslotte nog even wil afsluiten dat het natuurlijk ook eigenlijk een overtreding van de AVG is in deze context. Want onderdeel van jouw verantwoordelijkheid is dat jij gegevens vertrouwelijk moet houden. Dat je de integriteit moet bewaken. En dat ze beschikbaar moeten zijn. En vooral dat laatste is iets waar dus kennelijk hier niet op gerekend kan worden. En waar we denk ik in de context van het Openbaar Ministerie duidelijk genoeg hebben hoe dat soort onbeschikbaarheid negatieve gevolgen voor de betrokkenen heeft. Dus in wezen zijn ze hier ook de GDPR mee aan het overtreden. Zoals we weten van de Belastingdienst, op zich hoeft dat geen belemmering te zijn. Je kunt jaren na invoering van de GDPR nog zeggen van ja, sorry, we voldoen er niet aan, want ja, het is gewoon te moeilijk.
Dat is een mooie laatste cynische noot daar, maar wel een terecht punt. Het is inderdaad, soms krijg je het gevoel dat die organisaties ongenaakbaar zijn. Neemt natuurlijk niet weg dat we erop moeten blijven hameren, want af en toe nemen ze wel stappen met de nodige druk om het dan toch iets beter te doen, en dat is althans de juiste richting die ze dan uitgaan.
Ja, nu,
jammer om te zien dat het hier zo loopt. Government gonna government.
Ja. Het is nu al de tweede keer dat jij tegen mij zegt, Tim, dat ik een goed punt maak. Jij bent de puntenmaker deze afleveringen.
Ja, ik weet, ik moet de scoren een beetje houden en ik moet de balans een beetje houden.
Sorry, ik zal direct eventjes erkennen dat jij ook goede punten maakt. Moment.
Dankjewel.
Ik geef hem even naar jou door, Tim, want we hebben tijd voor onze datalekjes. En jij hebt iets meegenomen wat, ja, ik kan alleen maar jouw omschrijving meegeven, dat de helft van de Amerikanen eraan hangt voor de moeite. Ik moet toegeven, ik heb hem zelf niet gelezen, maar heeft dit te maken met die breach in de healthcare, Change?
Ja, absoluut. Het gaat over Change Healthcare. Die verwerken verzekeringen, declaraties en facturatie van honderden duizenden ziekenhuizen, apotheken, medische praktijken in heel de VS. Die zijn op een bepaald moment het slachtoffer geworden van een ransomware aanval. Specifiek de Black Cat ransomware. Dat is een organisatie die ondertussen nu al is neergehaald, gestorpedeerd door de FBI en een hele groep van handhavingsautoriteiten. Maar dit is iets wat eigenlijk al heel lang speelt. En Change Healthcare, ja, die verzamelen en die verwerken jaarlijks miljarden patiëntendossiers en claims. Goed voor de schattingen lopen een klein beetje uiteen, want het cijfer dat nu gehaald wordt is dat het ongeveer gaat om de helft van alle Amerikanen. Diens, ja, gevoelige medische informatie, patiëntendossiers, verzekeringsfiles liggen potentieel op straat. Niet potentieel, ik moet eigenlijk het correct zeggen, die liggen op straat. Die zijn betrokken bij een ransomware aanval. Nu, daar interessant misschien ook nog even aan te halen, want het is wel ergens triest om te zien dat die chronologie zich zo afspeelt. Change Healthcare heeft op een bepaald moment Black Cat betaald. Die zouden naar verluid $22 miljoen hebben ontvangen om ervoor te zorgen dat die data, om eerst en vooral ervoor te zorgen dat ze de systemen terug konden restoren, dankzij de decryptiesleutels die ze dan krijgen, maar ook dat de data niet publiek komt. Wat daar nu speelt, is dat een tweede ransomware groep, genaamd Ransom Hub, de documenten alsnog op het internet heeft gepubliceerd nadat er betaald was bij Black Cat. Mijn eigen theorie is daar dat op een bepaald moment Black Cat is getorpedeerd door de autoriteiten. En Black Cat is een affiliate-programma Wat wil zeggen dat er meestal een andere cybercrime gang ergens zit, die natuurlijk ook nog een deel van hun centen moet krijgen, die ze waarschijnlijk niet hebben gekregen, en dus op deze manier nu alsnog probeert om ergens inkomsten te halen uit het onder druk zetten van die organisatie, om de files online te zetten.
Nu, de variant die ik heb gehoord, Black Cat / Elf V, want dat is dan een andere synoniem, of pseudoniem, de variant die ik heb gehoord, is dat zij niet zozeer uit de lucht zijn gehaald de autoriteiten, maar dat zij er gewoon uitgenaaid zijn. Dat zij hun grote PD hebben gehad, 22 miljoen, dat zij eigenlijk hun affiliates inderdaad moeten gaan uitbetalen, dat gewoon niet gedaan hebben en vertrokken zijn. Onder het mom van, het wordt hier allemaal wat te heet onder onze voeten als ransomware gang, en dit is een mooi moment om eruit te stappen. Maar dus ja, dat verandert dan niks aan de conclusie, dat dan een van die affiliates gedacht heeft van, nou weet je wat, ik heb die toegang toch nog, dan wil ik ook mijn uitstapcentje, en dus die probeert het gewoon nog eens opnieuw.
Ja, inderdaad. Dat kan ook even goed zijn. Ofwel is het een combinatie van beide, want ze zijn daadwerkelijk wel even uit de lucht gehaald door de FBI. Een paar maanden in maart, een maand geleden.
Ja.
Daar hebben we toen ook meegenomen. Maar even goed, ja, ik bedoel, dat is een heel interessante wereld, die ransomware. Ja. Dus zullen we nog een heel uur over kunnen doorbomen. Ja, maar dat gaan we nu niet doen.
Nee, dat gaan we niet doen. Maar als laatste punt kunnen we nog wel even meegeven. Dit bewijst waarom betalen niet noodzakelijk betekent dat je probleem is opgelost. Dus als je betaalt, zeker als het in de context is van ik betaal om publicatie tegen te houden, daar moet je het niet voor doen. Iets wat Duvel Moord gaat ook eerder heeft bewezen. Hè? Die hebben gewoon hun data teruggekregen, zijn weer online, hebben niet betaald. En ja, dan worden er gegevens gepubliceerd. Dan kan het gebeuren. Dat een autoriteit eventjes op zijn strepen gaat staan. You will respect my authority! Inderdaad, Cartman, daar heb je weer helemaal gelijk in. En dat is precies wat de Griekse autoriteit gedaan heeft. Ik was vooral in het Grieks gepubliceerd. Ik ben daar eventjes doorheen gegaan. Wat blijkt, we hebben dus een organisatie die slachtoffer is geweest van ransomware, die ook een notificatie heeft gedaan bij de Griekse autoriteit, die is onderzoek gaan doen en die heeft vervolgens pardoes besloten om daar dan maar eventjes een leuke boete van €2,99540 op te leggen. Heel specifiek bedrag, hè, dat wordt over het algemeen afgerond naar 3 miljoen, maar dat is het echte boetebedrag. Wat ik daaruit afleid is dat boetebedrag tot stand is gekomen door bijvoorbeeld heel specifiek echt te kijken naar het percentage van de omzet. Iets wat ze over in hun beslissing trouwens meegeven, de Griekse autoriteit. En dan kom je dus op zo'n specifiek bedrag. Maar dus die hebben 3 miljoen boete gekregen. Wat ze daar vooral heel samengevat op neerkomt, is dat ze hebben gekeken en dat ze vonden dat de beveiligingsmaatregelen die genomen werden zo slecht waren dat ze dus tot deze boete kwamen. Maar ja, dus vooral dat principe de datalek na de ransomware aanval en het ransomware aanval zelf, je hebt hem dan netjes gemeld. Dat verschoont jou niet van het feit dat het, als het echt slecht geregeld was qua beveiliging, dat je daar dus nog een boete voor kunt krijgen. Dus niet alleen heeft het slachtoffer van de ransomware aanval ook betaald. Ze krijgen nu, ik moet het goed zeggen, ze hebben betaald. Of dat aan de hackers is, dat weten we niet. Maar de autoriteit heeft ze in ieder geval langs de kassa laten passeren.
Oké. Wel, kijk, nog eens, omdat ik dan toch punten maken ben, nog eens een mooi punt, een pluspunt voor Duvel Moord gehad, hè, omdat zij toch zo snel, dankzij een heel sterke set technische en organisatorische maatregelen, alles op orde hebben kunnen stellen. Want als je dat niet hebt, ja, dan kom je eerst en vooral in problemen met de ransomware-aanval, en twee, mag je potentieel nog eens langs de kassa passeren bij je toezichthoudende autoriteit.
Tim, wat maak je daar een mooi punt?
Dankjewel.
En dan gaan we nu door naar onze privacypunten, privacy pointers.
Ja.
Segway als ik er ooit tegen gezien heb. Ik heb dus nog eens een keer een toeltje meegenomen. Ik heb twee toeltjes meegenomen eigenlijk, maar eentje is eigenlijk al ouder. Maar ik vond hem gewoon leuk om hem nog eens mee te halen. Ik weet niet zeker of we hem destijds hadden meegenomen, maar ik kwam er een artikeltje over tegen en ik dacht, die ga ik toch zeker nog even vermelden. Bert Hubert, die we al wel eens eerder vermeld hebben, die heel veel interessante dingen publiceert, maar die had dus een tijdje geleden ook een tooltje gemaakt, wat iedere keer als jij op een website kwam die iets doorstuurde naar Google, een geluidje ging maken. Nou, dat tooltje is later uitgebreid met ook allerlei andere trackers. En het artikel wat ik tegenkwam is iemand die dat geïnstalleerd had en eventjes een filmpje maakte van wat er gebeurde als je op de website van bijvoorbeeld de Daily Mail kwam. Nou ja, dan hoor je dus bijna niks meer van andere geluiden, want dan gaat dat tooltje helemaal los over alles wat je kunt, wat ze voorbij zien komen. Dat linkje heb ik in de show notes staan. Dat is gewoon grappig om nog eens te zien. Dat tooltje bestaat nog steeds. Maar het echte tooltje wat ik heb meegenomen, Ik weet dat wij in het verleden gaven wij Rivio mee als authenticator app. Zeker in de iOS-context. Ja. Dat toeltje is verkocht. De maker daarvan heeft het verkocht. Ja, over het algemeen, als dat soort dingen gebeuren, dan dump ik het toeltje gewoon. Want er komen vanzelf trackers in, of er gebeurt vanzelf iets wat je liever niet hebt. Er zit een grotere organisatie, komt erboven. Dus ik ben gaan kijken naar alternatieven. En ik ben bij OTP Auth uitgekomen. OTP Auth is een toeltje wat door een Duitse developer wordt gemaakt. Dat is open source. De versie voor je mobiele toestel is gratis te downloaden. Ik vind het ook wel fijn om zoiets op mijn desktop omgeving te hebben. Daar moet je dan 1 keer 7 euro voor betalen. Heb ik met liefde gedaan. En dat is mijn pointer voor deze week. Dus een nieuwe authenticator app die ook opnieuw voor iOS gebruikers best belangrijk synced met iCloud, end-to-end encrypted. Die ik dus nu gebruik als mijn authenticator toeltje.
Alright, heel mooi. Ik heb ook nog, wel, het is geen, nou, het is wel een tooltje eigenlijk. Het is een tooltje binnen een tooltje, een toolception. Je weet, ja, zeker de trouwluisteraars, die weten dat ik best wel een ProtonMail fanboy ben. En tegenwoordig heb die een heel ecosysteem dat ze hebben uitgebouwd daar rond. Mm-hmm. Nu komen ze met een nieuwe functionaliteit, Dark Web Monitoring. Dat is iets wat ze eigenlijk in een nieuw security ecosysteem nu proberen te steken. Wat het uiteindelijk is het is een dienst die ProtonMail aanbiedt aan betalende gebruikers, aan betalende klanten, waarbij je gewaarschuwd kan worden voor datalek op het dark web, waarbij accounts die jij dan aangeeft van kijk, ik wil dat je hierop let, dat ze daarop gaan waken en dan ook jou gaan signaleren mochten ze dan een hit hebben en merken dat er ergens op het dark web of in een datalek die gegevens zouden instromen. Op zich vind ik het vooral nuttig om een beetje bij te blijven met waar dat persoonsgegevens doorstromen. Het is ook soms heel interessant om op die manier te weten te komen dat jouw gegevens betrokken zijn bij een data breach en dat data breach eigenlijk niet gemeld is of niet publiek is gemaakt door het slachtoffer. Dat heb ik ook al een aantal keer voor gehad, dat je dan een melding krijgt van een breach bij een organisatie en dat die organisatie niks heeft gepubliceerd. Dus dan is de vervolgcommunicatie naar het slachtoffer toe altijd heel leuk. Dus zeker een aanrader voor de mensen die toch al in het ProtonMail-ecosysteem zitten en als betalende klant. Ja. Het is eigenlijk maar gewoon iets nuttig om ook gewoon te gaan gebruiken.
Oké. Nou, heel mooi, Tim. Dan zijn wij er weer voor deze week. Hebben wij het uur weer een tikkeltje overschreden, maar ik vond dat we er toch heel veel ingeplakt hebben. Ik dank jou weer voor je tijd. Ik dank uiteraard ook onze, tussen haakjes het gewoon eventjes droppen, meer dan 1000 followers die wij ondertussen al op de verschillende platformen hebben voor het luisteren naar onze podcast. Wij doen het volgende week gewoon nog eens opnieuw. Tot dan.
Ja, tot volgende week.